Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij het uur met Sinan San. Hij is tv-maker. Hij is vaak te zien in oorlogsgebieden, in voormalig IS-gebied. En daar zag hij de duisternis. Hij zag de lelijke kant van de mensheid. Oorlog, het geweld en hoe mensen verbrijzeld kunnen worden in krachten groter dan henzelf. En toch is het een positieve man. Hij houdt niet echt van zijn werk, zei hij. Maar hij hoopt nog altijd dat de zachte krachten in het leven zullen overwinnen. We hebben het gehad over Rumi, we hebben het gehad over rouw en hoe je daarin verwerking kunt vinden. En we hebben het gehad over de lotsbestemming. Bestaat toeval eigenlijk of is alles ergens voorbestemd? Welkom bij het uur met Sinan San. Sinan, welkom. Dankjewel dat je langs wilde komen. Ja. Groot genoeg om je hier te ontvangen. Ik hoop dat we ook een beetje licht kunnen geven. Iets van optimisme in de duisternis. Dat we niet... Dat we niet onze lieve luistervinkjes allemaal de put in gaan praten dit uur.
Ik ga mijn best doen, Pieter.
Want ik lees alle kranten, ik probeer alles goed te volgen. Maar er is toch een soort sfeer van doem die over ons heen hangt. En de grootste doem is natuurlijk gewoon een oorlog. En het kan zomaar komen in een soort perfecte storm waarin alles bij elkaar komt en we in een wereldoorlog zijn beland. En iedereen staat erbij, kijkt ernaar. Ik lees overal oorlogsretoriek. We moeten naar een oorlogseconomie. Ja. We moeten ons weer wapenen. We moeten voorbereid zijn op het ergste. Zijn mensen nog wel bereid te sterven? Ik ken maar weinig mensen die oorlog kennen.
Ja.
Mensen praten er wel eens over, maar wie heeft er nou nog met zijn eigen ogen een oorlog gezien? Jij bent een van de weinigen.
Ja.
Die uit eerste hand kan getuigen wat oorlog eigenlijk is.
Helaas moet ik dan zeggen. Maar ik heb natuurlijk de afgelopen 13 jaar gereisd in een aantal conflictgebieden. En je hebt gelijk, Pieter, want heel veel mensen in Nederland kennen de oorlog eigenlijk alleen maar van het journaal of van een speelfilm of uit een roman eigenlijk gewoon. Of van verhalen van opa en oma, hè, over de Tweede Wereldoorlog. Maar gelukkig moeten we ons gelukkig prijzen dat we al bijna 80 jaar, 79 jaar geen oorlog kennen in dit land. En de oorlog is mooi als je hem niet kent, zeg ik wel eens tegen mensen. En daarmee bedoel ik van ja, het heeft iets romantisch, iets poëtisch, iets heroïs, goed en slecht. De vijand en de kameraden en je vrienden. Ik ken de
vechten voor grote idealen, ja, voor precies. Vrijheid, voor democratie.
Voor het vaderland. Maar ik ken hem eigenlijk alleen maar van zijn lelijke kant. En zeker niet van zijn poëtische of romantische of heroïsche kant. Oorlog is eigenlijk altijd lelijk. Ik ben in de afgelopen jaar, ik geloof ook niet meer in gerechtvaardige oorlog. En dat mensen dan zeggen, ja, we moeten de agressor tegenhouden. Ja, de agressor is agressief omdat hij wapens heeft. Wat wij de afgelopen decennia hebben gedaan is alleen maar nog meer wapens geproduceerd. Nog slimmere, nog gemeenere wapens. Hè, nu met drones. En terwijl allerlei economieën een dipje hadden of ingestort zijn, is de militaire economie heeft eigenlijk nooit, als we naar de afgelopen 35 jaar kijken, echt een dip gehad. Als we nou zouden beginnen met iets minder wapens produceren, dan hebben we ook minder wapens om elkaar dood te maken. Er circuleren 11 miljard wapens, hè, op aarde. Ik bedoel, dat is bijna, kan ieder mens met 2 wapens rondlopen.
En die zijn allemaal gemaakt om uiteindelijk een keer gebruikt te gaan worden.
Ja, niet om vrede te brengen, maar vooral om gebruikt te worden, om te vechten of je te verdedigen. Maar het is heilloos, het is zinloos. Oorlog ook. Nou ja, we lopen natuurlijk al, weet ik veel, 50.000 jaar rond hier op deze aardbol. Op technologisch vlak zijn we allemaal vooruit gegaan. We hebben mooie kleren medische vlak. We willen naar Mars, hè, met een bemande missie. En dan maar niet geleerd om gebroederlijk op deze aardbol met elkaar te leven. En niet te denken van, joh, misschien moeten we wel heel veel wapens uitbannen. En nog maar heel weinig wapens hebben.
Ik las geen kleurpotloden, maar kogels hebben we nodig. Er was een kop bij wonden van de voorzitter van de werkgevers in Nederland. Ja, weg met die kleurpotloden. Maar het is natuurlijk moeilijk als je tegenstander wel wapens heeft. Of als één boelie op het schoolplein wel een wapen heeft. Kan je wel zeggen, ik ben voor ontwapening. Maar dan loopt de boelie over jou heen.
Ja, maar de vraag is natuurlijk, waar wordt dat wapen geproduceerd? Wie maakt dat wapen?
Wie verdient eraan?
Wie verdient eraan? En waarom leggen we die economie gewoon niet plat en stil? Ik bedoel, als we er gewoon naar kijken, wat is nou de meest dodelijke sector in de wereld? Dat is toch gewoon de wapenindustrie? Die is dodelijker dan de drugs of welke handel dan ook in deze wereld. En toch gaan we elk jaar meer en meer en meer wapens produceren. Meer wapens produceren betekent ook meer wapens verkopen. Meer wapens verkopen betekent ook meer wapens gebruiken. Je kan ze moeilijk allemaal in de loods gaan leggen en er 30 jaar lang niet naar omkijken. En het heeft voor mij, maar ja, er zijn heel veel discussies daarover, Pieter. Mensen zeggen dan ook, ja, het was alleen mogelijk om met wapens Hitler tegen te houden. En gaan we helemaal terug in de geschiedenis en zo. Ja, ik zou zeggen, laten we alsjeblieft nog veel minder wapens produceren. En de wapens die we hebben, laten we daar een groot deel van vernietigen. Er was een Armeens-Turkse artiest, Aram Tigram heette die. En die had de Armeense genocide meegemaakt. En die zei heel mooi, mocht ik nog een keer terugkomen op de aarde, dan ga ik alle wapens omsmelten naar muziekinstrumenten. En zodat mensen niet elkaar doodschieten, maar muziek maken met elkaar.
Het is mooi, toch is er die machteloosheid. Als je nu kijkt naar 1914, zo weer meer dan 100 jaar geleden, dan denken we, goh, Frankrijk, Duitsland, waar ging dat nou over? Ja. Wat is nou het verschil tussen een Fransman en een Duitsland en een filosofiestudent uit Berlijn en een filosofiestudent uit Parijs? Die kunnen beste vrienden worden. En toch zijn er miljoenen mensen gesneuveld.
Ja.
En er was niet aan te ontsnappen. Er was niet aan te ontsnappen.
Nee, door leiderschap ook natuurlijk. Het was niet dat die filosofiestudent in Frankrijk en de filosofiestudent in Duitsland vijanden waren van elkaar. Maar die zijn tot vijanden gemaakt.
Die hadden het niet voor het zeggen.
En dat vind ik wel het treurige, als we dan naar de hele wereld kijken, dat we nog steeds niet hebben geleerd om in vrede en harmonie met elkaar te leven. Dat we genoeg voedsel hebben en toch dat een groot deel van de wereld eigenlijk in armoede leeft en honger heeft. Dat we genoeg kunnen produceren, dat iedereen gewoon voedsel heeft. Niemand hoeft honger te lijden op deze aardbol. En toch doen we het niet. Ja, waar ligt dat dan aan? Ligt aan leiderschap, ligt aan markt, ligt aan kapitalisme of aan andere ismes in deze wereld. Fascisme, communisme al eerder. Hetgeen is waar ik zelf ook heel verdrietig van word. En wat mij ook soms hopeloos maakt. Dat je denkt van ja, het heeft ook allemaal geen zin. Maar toch vind ik, Pieter, om dan toch een beetje positief te zijn. Ik vind dat niet wanhopen is, vind ik ook een uitdaging voor ons. Om niet te wanhopen. Om te denken van nou, er dingen zijn wel te veranderen.
Een plicht misschien zelfs.
Ja, en ik vind dat Erasmus dat heel mooi heeft gezegd. Die had een hekel aan oorlog. Dat hij zei van ja, we moeten eigenlijk alle wettelijke middelen aanwenden om elke oorlog te voorkomen. En ik vind dat ook. Ik ben het helemaal eens met hem.
Maar wat was jouw eerste ervaring met de oorlog? Hoe raakte je daar beland? En wat was het moment dat je dacht, over Dickie, zo ziet oorlog er dus uit. Dit is het.
2011 in Irak. Ik maakte een reportage voor de VARA over een asielzoekersgezin uit Irak die in Dronten woonde en uitgezet was. Naar Kirkuk in Noord-Irak. En ik ben hun achterna gereisd om te kijken van waar kom je dan terecht? En hoe ziet dat dan eruit om uitgezet te worden als je al 13 jaar in Nederland woont. Hoe ziet je nieuw leven er dan uit als je 15 bent? En zo oud was die jongen, Ahmed, die ik volgde. Dus ik kwam daar terecht en het een gezellige stad en armoedig. Maar ik voelde eigenlijk niet direct de oorlog of dat er enige spanning of zo was. Dus nou ja, op de markt en koffie drinken en nou ja, het verhaal vertellen. Daar zat natuurlijk wel ontzettend veel verdriet. Omdat die jongen heimwee had naar Nederland en toch echt wel een Nederlands kind was geworden. En dat je dan ook af en toe denkt van nou, het is niet fijn hier, maar... Zo erg is het toch eigenlijk niet. En toen stond ik... Ik was klaar met draaien na 5 dagen. En ik stond voor het hotel te wachten in het centrum van Kerkhoek. Met een hele grote plein. En op de jongen die mij naar de luchthaven brengen. En verderop stond er... Eigenlijk al een paar dagen een auto geparkeerd, een witte auto op de stoep. Die verder niet al te veel opviel, vond ik. Ja, er stond gewoon een auto geparkeerd verderop. En daar zat dus een autobom in. En er stond nog een auto achter en daar zat ook een autobom in. En eerst explodeerde de auto, de eerste auto. Dus een giga chaos. Alle ramen van het hotel kwamen beneden. Ik had ook een oorsuis en wat bloed uit mijn oor. En vervolgens explodeerde de tweede bom, omdat mensen dus daar naartoe liepen. Dus vielen er eigenlijk daardoor nog meer slachtoffers. Nou, op een gegeven moment... reden de tanks de stad en de stad werd afgezet. Er werd geschoten, waarom weet ik eigenlijk ook niet. En er lagen gewoon doden over de straat heen. Ledematen van mensen, bloed overal, chaos, huilen en gejank. Dus van dat rustige, gezellige Kerkhoek waarvan ik dacht van... nou, het valt wel mee met het gevaar en de dreiging... veranderde het eigenlijk in één keer na een oorlogssituatie met heel veel doden, geweld. En dat ik een soort blackout heb gehad daar, ook uit angst. Omdat, ja, dit was de eerste keer dat ik naar een conflictgebied ging. Ik had het nog nooit meegemaakt. Ik had nog nooit een dooie op straat zien liggen, behalve in een kist. Als hè, iemand die overleden was... En voor mij, ja, ik had een blackout en een deel herinner ik me ook echt gewoon niet meer. Ik was ook echt bang en hartkloppingen en ook hyperventileren en maar ook niet weten wat ik moet doen. Gewoon, moet ik nou blijven staan? Moet ik gaan schuilen? Moet ik gaan rennen? Ik wist het gewoon even niet meer. Ik stond daar maar gewoon verstijfd.
Maar het is een paar meter. Je had een paar meter aan de andere kant kunnen staan. En dan lag jij daar dood op de weg.
Nou, het was letterlijk 15 meter. Het was echt zo tegenover me. Eigenlijk de andere kant van het pleintje. En als je terugkomt, Pieter, dan denk je daar ook aan. Van als... En toen heb ik dat toch heel snel uit mijn systeem gewist. Als bestaat niet. Ik stond niet daar, dus ik hoef er verder ook niet te veel over na te denken.
Dat is geen productieve vraag,
nee,
die laten we gewoon.
En ook niet om de hele tijd de band terug te spoelen. Ik dacht van nou, dit is me overkomen. Nog veel erger voor de mensen die gewond zijn geraakt of overleden zijn. Maar nog veel erger voor de mensen die daar moeten wonen.
Want
ik was er maar 5 dagen. Ja, ik was er even. En ik had dan even het ongeluk dat ik dit had meegemaakt. Maar daarna zijn er nog heel veel aanslagen geweest.
Maar je bent wel teruggegaan naar oorlogsgebieden.
Ja, dat was een soort, denk ik ook een soort, wel een soort breakpoint moment, breakpunt in mijn leven. Dat ik dacht van oké, nu heb ik dit meegemaakt. Ben ik nog bang voor de dood? Nee, eigenlijk niet meer. En dat had echt met die ervaring te maken. Ik was echt heel bang daar. En daarna ben ik ook niet meer bang geweest. Terwijl ik daarna eigenlijk nog veel ergere dingen heb meegemaakt. We zijn een keer opgepakt door een Al-Qaeda geleerde groep in Libië. We zijn in een hinderlaag in Afghanistan gelopen, waar 14 mensen zijn omgekomen. Nog een aantal bomaanslagen meegemaakt. Er is ook nog een aanslag geweest op een guesthouse waar wij heel dichtbij waren. En elke keer wel best veel geluk gehad. Maar niet meer die angst gehad van die eerste keer. Dat was echt toen. En nu bleef ik veel rustiger.
Niet bang om dood te gaan sindsdien. Ja. Zo van je hebt het aangekeken. Je denkt, oké, zo makkelijk is het kennelijk. Laat ik daar maar niet bang voor zijn. Als vragen bestaan niet.
Nee.
Waarom doe je dit werk? Want je kan ook een rustig leven hebben, zoals ik. Dan zit je hier op de derde bij NRC. En dan praat je met iemand anders die het gore werk gedaan heeft.
Ja. Nou, weet je, laat zei iemand tegen mij. En dat is ook een hele terechte vraag als je die aan mij stelt. Van, doe je het voor de kick? He, want dat kan. Dat je
dat er een soort eigenbelang in zit in de vorm van een kick of de spanning.
Ja, dat je denkt, ik heb die spanning, die spanning nodig. En dat je dan elke keer denkt, ik moet die spanning opzoeken. Maar ik kan je, daar kan ik gewoon heel eerlijk over zijn. Ik vind het echt niet leuk om naar deze gebieden te gaan. Het is nooit dat ik in de ochtend opsta in Nijmegen en ik denk, heerlijk, we gaan weer naar Syrië toe. Of heerlijk, ik ga weer naar Afghanistan, naar Kabul toe. Of ik ga naar Libië toe. Of nog naar niet IS zo lang gebied. Geleden ben ik in Oekraïne geweest. Heerlijk, ik kan eindelijk naar Oekraïne. Het is eigenlijk meer dat ik van mezelf min of meer heb gedwongen van, nou, ik vind verhalen belangrijk. Ik vind het leed van een ander duizenden kilometer belangrijk om dat hier naartoe te brengen. In ieder geval de huiskamer in te stralen. Hopende dat we in Nederland ook wat milder zijn naar mensen die bijvoorbeeld gevlucht zijn. Hè? Dat je ook begrijpt waar die mensen vandaan komen. Met welke route ze afleggen. Uit welk conflict ze komen. Dat je iets begrijpt van de mensen daar. Maar ik kan niet zeggen dat ik mijn werk echt leuk vind. Ik bedoel, misschien is leuk ook geen goed woord. Maar ik vind mijn werk nuttig. Maar ik heb ook gezegd, dit ga ik niet eindeloos doen. Omdat ik denk dat ik dat ook niet kan. Ik kan het ook niet meer. Ik kan het niet meer opbrengen bijna. Ik zeg niet dat ik nooit meer naar een conflictgebied ga. Dat zeg ik niet. Er zal misschien wel een keer een moment zijn dat ik er naartoe ga. Maar ik vind na 13 jaar is de tank wel leeg. Ik vind het wel genoeg zo. En een ander, ja, die gaat door. De een doet het voor de kick. De ander doet het ook voor het verhaal. Want die collega's, er zijn zat collega's die het echt belangrijk vinden om de kijker of de lezer te informeren. Maar die kick kan mij gestolen worden. Ik vind ook helemaal geen fijne spanning of iets. En ik vind het ook lastig, ook vaak, omdat je dan toch ook een verhaal gaat halen. En het levert niks op voor die mensen daar. Dus jij neemt een risico.
Je bent een soort ramptoerist eigenlijk.
Ja, jij neemt een risico. Die mensen nemen een risico door hun verhaal te vertellen. En uiteindelijk levert het niet eens 1% verbetering van hun leven op daar. Of dat er een conflict stopt. Of dat er extra aandacht is. Of extra hulp naartoe gaat. Dat is gewoon niet zo. En daar,
dus in die zin geloof je ook niet dat het echt heel veel uitmaakt?
Nou, ik hoop dat het uitmaakt voor de mensen hier. Ik had nog niet zo lang geleden gezegd dat ik ook mijn werk deels nutteloos vond. Dat vond iemand heel stom dat ik dat zei. Dus ik werd op straat aangesproken door een hoogbejaarde mevrouw op een hele lieve toon van dat moet je niet zeggen. Want ik kijk met heel veel plezier naar je uitzending. Ik vind het heel belangrijk. Je informeert me ook. En ik zie ook de ellende van een ander verderop. En ik vind dat belangrijk om goed geïnformeerd te worden. Dus je moet dat soort dingen niet meer zeggen. Beloof me dat je dat soort dingen niet meer zegt.
Kan me het gevoel wel voorstellen. Als je zegt, ik hoop meer begrip te kweken. Ja. Ook voor vluchtelingen. Nou ja, in Nederland is de sfeer ten aanzien van asielzoekers nou niet opgeklaard. Kan je niet zeggen.
Kan niet zeggen dat na aanleiding van mijn uitzendingen dat er nou iets meer empathie en begrip is gekomen.
Ik heb het nog niet gezien.
Nee.
Ik zag het ook in je uitzending dat je op een zeker punt. Het was echt heel bijzonder. Nederlandse IS-gevangenen heb jij geïnterviewd. En ondanks dat die in een erbarmelijke positie zaten, hun mensenrechten werden geschonden, ze wilden heel graag terug naar Nederland.
Ja.
Ze bagatelliseerden hun eigen rol gigantisch. Ja. En in jou zag ik iets dat ik niet eerder had gezien. Woede. Ja. Echt woede, maar ook een soort... Ja, een soort walging, omdat je wel wist dat je werd voorgelogen, maar omdat jij ook uit eerste hand de verhalen kende van wat daar is aangericht.
Ja, dat was bij Retour Kalifaat. Vond ik het, denk wel het lastigste moment ooit, omdat ik merkte dat ik werd alleen maar bozer en bozer. En ja, terwijl je... Aan de ene kant wil je ook iemand gewoon een eerlijke kans geven om zijn verhaal te vertellen. Niet te onderbreken of meteen heel wantrouwend te zijn. Maar ik dacht, ik heb nou vanaf 2014 eigenlijk zo scherp in beeld wat jullie in het hele gebied hebben gedaan. Ik heb elke uithoek van het kalifaat gezien. Ik heb zoveel mensen gesproken. Ik heb heel veel strijders gesproken. Ik heb slachtoffers gesproken. Ik heb mensen gesproken die daar woonden. Ik heb het van zoveel verschillende perspectieven gezien en gehoord. Fysiek zelf ook gezien. Ik ben op plekken geweest. En nog zeg je tegen me dat je brood aan het bakken bent daar.
Geen executies hebt gezien. Ja, geen onthoofdingen. Ja. Niemand verbrand.
Nee,
niemand doodgeschoten. Nee. Eentje zei dat hij wel had gezien dat iemand was afgeschoten, zijn woorden.
Maar vooral niks... had gezien en niks gehoord. En het leven was zo normaal in het kalifaat. En er was eigenlijk niks aan de hand. En...
Ik deed de administratie.
Ik heb natuurlijk ook één gehad die zei... maakte gebakjes. En dan ging die al die dingen opnoemen. Mivij en tompoezen maakte die. En ik moest me echt dwingen, Pieter, om... Niet te zeggen, maar vertel eens, hoe maak je een tompoes dan? Geef mij even het recept.
Geef mij het recept, dan kunnen wij checken of je er ooit wel eens een gemaakt hebt.
en dan zit je jezelf zo op te vreten en je wordt bozer. En daardoor wordt het geen goed interview, vind ik. En dat vond ik ook echt.
Vond ik wel trouwens, maar goed, het hoeft niet geëvalueerd misschien.
Nee. Nee, ik dacht wel, dit ga ik niet meer toestaan zo. Om zo boos te worden. Ook omdat hij zit vast, ik niet. Dus er zit ook een soort overwicht, wil ik niet zeggen. Maar hij zit natuurlijk wel in de gevangenis vast. En ik heb makkelijker praten dan hij. Maar ook dat ik dacht van misschien is dat het. Mijn boosheid zat er misschien meer in. Dat ik had gehoopt dat ik een keer een IS'er zou spreken, Pieter, die zou zeggen, eigenlijk schaam ik me voor dat ik deel heb uitgemaakt van deze organisatie. Dat ik deze dingen heb gezien. Dat ik straks niet weet hoe ik aan mijn kinderen moet uitleggen dat ik een IS'er was. Maar iemand die echt oprecht gewoon reflecteert en spijt heeft. Ja, die heb ik nog niet ontmoet. En dan zeggen ze tegen mij van ja... Maar die zullen er toch vast wel zijn. Ja, die zullen er zijn. Ik zeg ook niet dat ze er niet zijn. Maar ik heb ze nog niet ontmoet. En ik had er toch één willen ontmoeten. En dat was niet zozeer om empathie voor hem te krijgen. Maar misschien te kijken om hem iets meer te begrijpen. Ook waarom hij bepaalde keuzes had gemaakt. En waar dat toe had geleid. En dat hij er zelf ook over had nagedacht.
Maar wat jij daar ziet is het kwaad.
Ja.
Jij kijkt daar het absolute kwaad in de ogen. Had hij berouw gehad, dan was het nog het goed dat is verleid tot het kwade, maar weer gekeerd is. En dan sta je toch niet oog in oog met het kwaad.
Nee.
Maar net deelde hij een heel pacifistische visie op de wereld.
Ja.
Laten we al die wapens omsmelten tot muziekinstrumenten. En hier word jij vanuit al die goedheid geconfronteerd met het pure kwaad waar muziekinstrumenten niet gaan helpen.
Nee. En ik denk ook dat zij ook oprecht geen berouw hebben. Echt, dat is ook gewoon. Dus in die zin zijn ze niet eerlijk over wat ze daar hebben gedaan. Maar wel eerlijk in de zin van ik schaam me hier niet voor. En ik heb niks misdaan. Dus hoef ik ook geen sorry te zeggen. En dan hoef ik ook geen spijt te hebben. En dan, zoals je dat zegt, dan ben je wel evil. Ja, ja, dan heb je ook geen moreel kompas, geen geweten. Geen berouw, maar ook geen medelijden naar mensen toe. Als jij na alles wat er is gebeurd in de afgelopen 5 jaar... wat IS heeft aangericht, dat al die jonge Yezidi-meisjes die geroofd zijn. Ik heb er één gesproken, die was 11. Dus dat is iemand die hier naar groep 7 gaat. Op de basisschool. En 4 jaar lang seksslavin is geweest van een man van 50. En als 11-jarige. En als 15-jarige bevrijd is en erachter kwam dat haar twee zussen zijn omgekomen. Dat haar moeder uit het leven is gestapt. Omdat ze niet meer gelooft in gerechtigheid op deze aarde. Ja, als je daar allemaal aan voorbij gaat en je hebt het over gebakjes maken en er is niks aan de hand en waar zit je druk om te maken? Ja, dan raak je bij mij eigenlijk misschien wel de meest gevoelige snaar. Namelijk mijn geweten, mijn hart, mijn ziel, mijn menselijkheid.
Jouw goedheid.
Ja.
Kan jij wel omgaan met het kwaad? Vanuit jouw liefdevolle kijk op de mensheid? Vanuit jouw oneindige goedheid?
Nou.
Kan jij wel omgaan met het bestaan van het kwaad?
Ja, nou, ik geloof niet dat niemand helemaal perfect en helemaal goed
is. Nee, dat geloof ik ook
niet. En ik ben dat zeker ook niet. Maar ik denk dat ik er niet mee kan omgaan. En daarom vind ik eigenlijk ook dat ik niet geschikt ben voor dit werk. En dat heeft te maken dat ik heel emotioneel ben ook. En dat zie je misschien niet altijd terug op beeld. Is ook maar allemaal montage. Maar ik vind het dat heel lastig, Pieter. Want ik kom terug en ik ben dan altijd heel somber ook. Ik vind de overgang naar Nederland ook groot. En ik heb ook van die periodes dat ik eigenlijk helemaal geen zin meer in mensen heb. Ook niet in gezellige mensen. Ook niet in goede mensen. Gewoon überhaupt geen zin heb.
Dat je de hele mensheid eventjes gewoon
ja,
afwijst.
Ja, en ik probeer me dan te isoleren. Meestal lig ik dan ook nog een paar dagen op bed en wil ik eigenlijk niemand zien. En daarna komt het wel weer. Dan ga ik weer naar de markt in Nijmegen. En dan kom ik weer leuke en gezellige mensen tegen. Maar ik vind het zwaar, vind ik echt voor mezelf. En ik heb ook echt diepe respect voor mensen die dit heel lang doen. Hè, neem bijvoorbeeld een Rudy Franks in België. Die al 35 jaar door oorlog- en conflictgebieden reist. Ja, mijn respect is echt groot naar hem toe. Echt een diepe, diepe buiging voor als je dit zo lang kan doen. James Nightway bijvoorbeeld, oorlogsfotograaf. Die ook lang in conflictgebieden is geweest. Mensen als die niet leven, maar Mary Colvin. Hè, die omgekomen is, Britse journaliste. Ja, je moet dit maar kunnen. En dit werk lang volhouden. En je slaat alles op de harde schijf. En vaak zie je ook dat mensen later PTSS krijgen. Ook mensen in. En ik heb na 13 jaar zoiets van, nou, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik vond het al zwaar. Ik vond ook geen leuk werk, maar nuttig werk. Maar het is ook niet dat ik echt uitkijk om naar een oorlogsgebied te gaan. Ik mis dan die kick dan, blijkbaar. En ik denk de hele tijd, welk ellendig verhaal kom ik nu tegen? Welk verdrietig kind kom ik nu tegen die ik straks weer achter ga laten? Zonder te weten hoe die straks terechtkomt. Of die überhaupt, of het goed met hem komt. Die ook niet weet dat de documentaire waar die in zit, dat die bekeken wordt ergens in Nederland en dat het voor hem verder niks oplevert. Dus dat is ook op de reden waarom ik op een gegeven moment 2 jaar geleden ook een kinderstichting ben begonnen. Ik was daar al mee begonnen om niet alleen maar te halen, maar ook een kleine footprint achter te laten. Dus dan kwamen we op een schooltje waar mortiergaten in zaten en dan probeerden we die school nog een beetje op te bouwen met geld. En het was heel mooi. Ik had ooit een interview van Anthony Bourdain gelezen. De tv-kok, maar die eigenlijk geen tv-kok was, maar meer eigenlijk gewoon een mooie interviewer eigenlijk. Het ging altijd vooral over de mens en minder over eten. En dat hij zei van ja, dat reizen, dat sporen achterlaat op je hart en op je geweten. En dat het ook soms zwaar is. En dat je iets moois meeneemt, maar hopelijk ook iets moois achterlaat. Een kleine footprint. En toen dacht ik, ja, hij bedoelde natuurlijk overdrachtelijk, maar ik dacht heel letterlijk aan van dan laten we dan ook een kleine footprint achter.
Niet alleen halen, maar ook brengen. Is dat ook misschien het antwoord op, als je het kwaad ziet, de slechtheid van de mens, het oneindige leed waaraan mensen blootgesteld kunnen worden, de meedogenloze manier waarop iemands leven verpulverd kan raken. Ja. En jij komt thuis en je ligt in bed in Nijmegen en je denkt, ik ben machteloos, ik wil de mens gewoon even niet zien.
Ja.
Is dit dan ook het antwoord? Dat je denkt, oké, ik kan wel iets doen.
Ja, ik kan iets doen. En ik kom natuurlijk gaandeweg reizen ook ontzettend mooie mensen tegen. Die mij echt ontzettend diep ontroeren. Zelfs als ik er soms aan denk, moet ik huilen eigenlijk. Dat ik ooit een keer een man tegenkwam in Noord-Irak. En die had 300 kinderen gered uit het kalifaat. Die had elk weekend uit Mosul een aantal kinderen weggesmokkeld. En dus elk weekend 2 kinderen of zo. En die bracht hij dan onder, bracht hij of naar familie. Hè, dat waren dan vaak geroofde kinderen of kinderen die vastzaten in Mosul. En dat heeft hij 2,5 jaar lang heeft hij dat gedaan. Hij is opgepakt, ze hebben hem gemarteld. Ze wilden hem vermoorden en toen is hij er tussenuit gegaan. En hij had 300 kinderen gered. En ik wilde hem zo graag interviewen, want ik wilde zijn verhaal horen. Ik wilde dat anderen zijn verhaal hoorden. Ik wilde dat anderen hem als voorbeeld zouden nemen. Van ja, opper, medemenselijkheid, onbaatzuchtig, gewoon puur uit liefde voor de mensen en voor het leven. En hij wilde niet geïnterviewd worden. Hij vond mij eigenlijk een beetje een rare kwibus. Hij zei, ja, ik vind het raar dat je ja, dit als een soort ongewoon of buitengewoon ziet. Elk fatsoenlijk mens die 300 kinderen zou redden, zou dit toch moeten doen. Dit is toch, hier is toch niks.
Het verdient geen aandacht.
Het verdient geen aandacht. Dat is wat hij zei, Pieter. Hij zei, ja, ik snap niet waarom hier zo druk zit te maken. Maar in mijn enthousiasme en ontroering wil dit. Ja, iedereen moet dit verhaal horen. En je moet dit verhaal vertellen en hoe je dat hebt gedaan. En hij weigerde en hij wilde het niet. En hij zei, ik heb dit nooit gedaan voor een schouderklop of een applaus of van wat dan ook. Of voor een ander. Ik heb dit puur gedaan omdat ik de kans had om dit te doen. En elk fatsoenlijk mens zou dit moeten doen. Hier is niks buitengewoons aan. Jij bent gewoon raar, zei hij.
Dat je het goede bijzonder vindt.
Dat je het zo groot maakt. Ik bleef maar zeuren tegen hem en maar zeuren en maar zeuren. Het kan toch ook weer als voorbeeld dienen voor een ander. En ja, het raakte hem ook niet. Hij had zoiets van, ik heb dit gedaan en dit is prima. En het is niet erg om in een soort anonimiteit weg te gaan. En ik moest toen heel erg ook denken aan Sir Winton in Engeland, die ruim 700 kinderen had gered in de Tweede Wereldoorlog in Tsjechoslowakije, voornamelijk Joodse kinderen. En die had hij ondergebracht bij families in Engeland. En hij had dat zelfs voor zijn vrouw geheim gehouden. Totdat zijn vrouw 40 jaar later, ergens in de jaren 80 volgens mij, een boekje vond met alle namen van alle kinderen die hij had gered en daarmee naar de BBC was gerend. Daar is ook beeld van. En er is nog niet zo lang geleden een film gemaakt, One Life, met Anthony Hopkins, die Sir Winton speelt. En dat die wordt uitgenodigd in een BBC-studio. En dat ze dan tegen hem, dat de presentatrice zegt, wie is door deze man gered? En dat die hele zaal zo opstaat. Al die mensen, die dus volwassenen, die allemaal kind waren en door hem gered zijn. En dan zie je hem zo heel rustig, ook in zijn emotie. En dan zie je zo heel langzaam zo'n traantje zo, die zo langzaam gaat. En dat hij dan jaren later, dat hij wilde het geheim houden eigenlijk. Hij heeft overwogen om dat boekje te verbranden. om gewoon de anonimiteit in te gaan. Omdat hij namelijk vond dat het niet belangrijk was. Het ging erom dat die 700 kinderen gered waren. En dat dat volwassenen waren. En hij hoopte dat onder die 700 kinderen weer volwassenen zouden zijn. Die weer anderen zouden helpen. En zo zou je medemenselijkheid doorgeven op generatie. Op generatie. En hij heeft toen, hij was volgens mij 100. Hij is in 2015 overleden. En toen kreeg hij weer een onderscheiding. En toen zei hij, wat jammer dat ik zo oud ben geworden om dit zo lang, deze daad zo groot te maken en eigenlijk te overdrijven, vond hij.
Dat is wel mooi. Ja. Het mooie van aan het verhaal is dat het ook de goedheid laat zien. Het is niet, het zijn niet allemaal die IS-hufters die jij hebt geïnterviewd. Ja. Er zijn ook goede mensen.
Ja.
Jouw eigen leven is eigenlijk ook voortgekomen uit een soort, nou, bijna iets wat het verfilmen waard is.
Ja, klopt.
Een ander genre film wellicht. Maar als je ooit een echt romantische film wil maken, dan zouden jouw ouders wel mooi kunnen figureren.
Ja, klopt, absoluut. Ja, ja.
Want jij had ook een serie gemaakt, toen wilde je iets positiefs doen. Sinan op zoek naar het paradijs.
Ja, klopt.
En dat ging onder meer over de rivier de Eufraat. Ja. Prachtige gebieden. Dat je echt denkt, dit is het paradijs op aarde. En jouw ouders die stonden elk aan één kant.
Ja.
Of ze hadden elkaar een keer ontmoet op de markt,
ja,
geloof ik.
Ja, op de markt, ja, klopt. Ja, we hebben Op zoek naar het paradijs gemaakt. Eigenlijk hebben we dat gemaakt samen met regisseur Thomas Blom en cameraman Bruce Amende. Met het idee van, nou, we hebben de afgelopen jaren eigenlijk veel conflict en oorlog verslagen en de ellende. Elke keer eigenlijk de camera opgesteld voor die ellendige verhalen. Maar nu laten we die ellendige verhalen links liggen en we gaan naar de hoopvolle en de zachte en de poëtische kant van het Midden-Oosten kijken. En ik denk dat ik niet eerder een serie heb gemaakt waarin ik zo gelukkig ben geweest ook. Gewoon dat ik elke ochtend opstond, dat ik denk, welk prachtverhaal komt nu weer? Kruist ons pad nu? En dan was het de ene keer was het de man die uit liefdesverdriet bomen plantte op een eiland. Omdat hij zijn vrouw miste die al 28 jaar dood was. En aan haar had beloofd dat hij bomen zou planten tot zijn einde van zijn leven om de wereld te redden. Hij geloofde dat hij door bomen te planten de wereld ging redden voor klimaatverandering en dat soort dingen. Of de man die als zesjarige achter is gelaten in een klooster in Zuid-Turkije door zijn moeder, omdat zij moest vluchten en hem niet kon meenemen. En tegen hem had gezegd, blijf hier en wacht op me. Ik beloof je dat ik je kom ophalen. En dat hij 70 jaar op zijn moeder heeft gewacht, die niet kwam. Elke avond voor de poort stond met de hoop, zij gaat komen, want zij heeft het me eenmaal beloofd. En dat hij in de 80 was en op zijn sterfbed nog zei, is mijn moeder al gekomen, want ik heb wacht al zo lang op haar. En dat hij in de tuin van het klooster is begraven, dat hij eigenlijk nog steeds wacht al die jaren. Nou, en daar zat ook het poëtische en het romantische verhaal van mijn ouders in, die aan weerszijden van de Eufraat woonden, Koerdisch Turks, niet mochten trouwen, elkaar hadden ontmoet op de markt, elkaar daar hadden gezien, naar elkaar hadden geglimlacht. Wilde trouwen en wat niet mocht van mijn opa, want die wilde dat niet. Die wilde niet de mensen aan weerszijden van de Eufraat. En dat je uit elkaar gaat met heel veel verdriet en elkaar 3000 kilometer verderop in een kleine provinciestad in Nederland, in Nijmegen, op de donderdagmarkt op het Kelfke Bos toch weer ontmoet op de markt.
Na vele omzwervingen.
Ja.
Bijna op het absurde af dat ze daar met zoveel toeval precies daar terecht zijn gekomen.
En allebei nog vrijgezel. Nog niet helemaal over het verdriet heen. En dat je dan daar dus nog keer elkaar nog keer ontmoet. Weer op een markt. Op dat momentum. En ook denkt van, nou ja, dit kan één geen toeval meer zijn. En nu moeten we er maar voor gaan. Dus toen zijn mijn ouders begin 77 zijn ze getrouwd. Ik ben van de week nog naar de zaal geweest waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Ik was daar toevallig. Dat was een concert. En ik vond het wel heel grappig, want ik ken het uit foto's. Ik bedoel, ik was er natuurlijk niet bij. Ja, en dat is mooi. En ik kan zeggen dat mijn ouders nog steeds even verliefd zijn. Dus ik hoop ook dat als ze dan heen gaan, dat ze, dat, dat dan samen is. Want ik denk niet dat de een de ander kan missen. Ik moest dus heel erg aan van acht denken, weet je wel. Dat je dan toch samen eruit gaat dan.
Het is geboren uit een echt liefde. Je zegt, het kan geen toeval zijn.
Ja.
Dat vind ik wel grappig, want er is een soort punt dat je zegt van oké, de kruising van causale ketens is nu zo lang, dan noemen we het maar toeval.
Ja, ja, precies.
Dus drie causaliteiten, dat kunnen we nog wel handelen.
Handelen, ja.
Maar tien, dat vinden we te lang en dan heet het toeval ineens. Ja. Dus eigenlijk is toeval gewoon het moment dat je zegt, nou oké, dit is mij te ingewikkeld geworden, nu noem ik het dan maar toeval.
Ja, precies. Ja.
Maar het kan ook betekenen dat je zegt, nee, er is een soort voorbestemdheid of een hogere orde of iets religieus.
Ik denk dat ik ben niet religieus, ik ben wel een beetje spiritueel, dat klinkt meteen heel zweverig, maar... ik zou niet zeggen dat er niks is, maar dat klassieke geloof, zeg maar, met God en profeet en de openbaring, ja, daar geloof ik niet in. Maar ik geloof wel dat mijn ouders elkaars paden moesten kruisen. Dat het wel echt zielsmaatjes zijn van elkaar. En misschien was dat niet gelukt op de markt, maar misschien dan in een later momentum ergens in Nijmegen. Maar ja, zij... waren wel op deze aardbol om elkaars paden te kruisen. Dat geloof ik wel, ja. Ook als ik zie hoe ze nu eigenlijk nog steeds een beetje puberaal verliefd zijn. Dan denk ik wel van ja, je zal maar zo het fijn hebben samen met iemand die je soul meet. Dat is wel een groot geluk en best bijzonder op deze aardbol.
Ja, dat is het zeker. Ja. Je houdt van Nijmegen. Ja. Je bent bevriend met Frank Boeien, wat ik een mooi gegeven vind. Ik weet niet waarom, omdat ik het een poëtische man vind.
Ja.
Omdat ik weet dat hij immens populair is onder Nederlandse Turken.
Ja.
Die herkennen iets van die poëtische geest,
ja. Klopt.
Denk ik. Ja, het is ook een grote held van Nijmegen,
ja.
Natuurlijk. En ik zag je in een interview met Thijs van der Brink. Die probeerde toch nog een beetje te peuren of je iets met het geloof, met zijn geloof dan had.
Ja.
Dat lukte eigenlijk niet. Daar sloeg je niet op aan.
Nee.
Maar die spiritualiteit, je vertelde heel mooi over bijvoorbeeld Rumi.
Ja.
En wat dat voor jou betekent. Dat je teruggrijpt op oude boeken en wijsgeren.
Ja.
Uit lang vervlogen tijden en culturen. In momenten van nood.
Ja, klopt. Het Rumi, een Soefi mysticus, soefisme, wordt gezien als een, laten we zeggen, een niet dogmatische progressieve tak binnen de islam. Maar voor mij is soefisme eigenlijk nog veel groter dan de islam. En er zijn ook wetenschappers die zeggen het soefisme bestaat ook al langer dan de drie wereldgodsdiensten. En wat ik heel mooi aan het soefisme vind is dat het eigenlijk een ja, niet een vorm, maar gewoon humanisme ook is. Waarin de mens centraal staat, de liefde voor de mens, de liefde voor het leven, maar ook de liefde voor de natuur. En voor het beestje en voor het boterbloempje en voor alles. En Rumi is was een gewone Koran geleerde, een islamitische geleerde. En ontmoet zijn soulmate dus ook op de markt, namelijk op de suikermarkt in Konya. In de 13e eeuw, Shems heet die man en hij komt uit Tabriz. En Shems betekent zon ook. Dus het is ook wel heel symbolisch dat hij zijn zon ontmoet. En zijn hele leven gaat onderste boven omdat deze rebelse man, Shems, is een dervish ook, een soort bedelmonnik, die heeft niks met dogma's en met oerconservatieve religieuze mensen. Maar kijkt vooral naar God als een geliefde en als iemand die gewoon een kameraad is, ook deel uitmaakt van je leven en dat het een deel is van het geheel en dat het mens daar ook deel uitmaakt. En nou ja, Rumi die heeft hem ontmoet, heeft hele mooie dingen geschreven. Hij wordt ook wel de troostfilosoof genoemd, omdat je ziet altijd de populariteit van Rumi als er grote gebeurtenissen zijn geweest op de wereld, dat er dan een piek ontstaat in de populariteit. Bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook Goethe was heel erg beïnvloed door Rumi en Hegel. En nou ja, nog, nog, nog vele andere. Het zijn hele troostende, mooie teksten, mooie gedichten ook.
Want bij jou was het na de dood van je neef dat boek ineens een grote rol ging spelen.
Ja, het gekke is, ik had ze dus al in 2002 gekocht. En je kent dat wel, boeken die dan in de boekenkast staan.
Ga ik nog een keer lezen?
Ja, ga ik nog een keer lezen en het kwam maar niet. En toen overleed mijn neef in 2006, waar ik heel hecht mee was. En dan ben je ook op zoek naar een stukje rust en troost. En alsof het boek op mij wachtte eigenlijk voor het momentum las ik het. En Rumi heeft namelijk ook zijn soulmate verloren. Dus ook afscheid is een heel belangrijk thema in de dingen die hij schrijft. Troost, afscheid, liefde. Tolerantie. Alles wat hij over Shams afscheid schreef. Ja, alles kwam heel erg binnen bij mij. Want zo voelde ik het namelijk ook. Hij beschreef het als een soort dat de leegte nog dieper is dan de diepste oceaan. De leegte van de geliefde. Ik las dat en het gaf mij rust en troost. Niet dat de leegte weg is, want leegtes die verdwijnen niet met het lezen van boeken of door naarmate je ouder wordt. Hè, dat mensen dan zeggen het slijt. Nou, niks slijt.
Dat verdriet is nog even groot.
Het verdriet is nog even groot. Het is misschien nog wel groter, omdat je ook een aantal momenten uit je leven is hij er niet bij. Heeft hij gemist. Of een aantal momenten uit het leven van zijn eigen kinderen, waar hij niet bij is geweest. Het afmaken van de basisschool naar de middelbare school gaan. Je eerste vriendje, vriendinnetje, diploma uitreiking. Momenten.
Dat is de dood in essentie. De essentie van de dood is de tijd die je er niet bent.
Nee, je bent er niet. En voor degene die doodgaat is het misschien iets minder moeilijk. Hoe gek het ook klinkt. Maar de mensen die er wel zijn, die missen natuurlijk gewoon vooral je dierbaar. Dat was trouwens ook. Daarna is mijn nicht overleden. En dat was voor mij toen ook een reden om een aantal tatoeages te nemen, Pieter. En een van die tatoeages is Yakburni. En dat is een term uit het soefisme. En dat betekent begraaf mij. En daarmee spreek je de hoop uit dat iedereen waar je van houdt, dat die langer dan jij gaan leven. Dus
dat je ze nooit hoeft te missen.
Jij hoeft ze nooit te missen, want jij gaat eerder. Klinkt bijna egoïstisch eigenlijk. Maar het is wel heel mooi. Het is een heel lief woord ook, Yakburni. En ik hoop dat ook. Daarom hoopte ik ook altijd zelf om niet heel oud te worden. Want dan hoef ik de dood van mijn ouders ook niet mee te maken. Van mijn broertje, van een dierbare, van mijn beste vrienden en vriendinnen. Dan ben ik er gewoon niet. Dus ik hoef daar ook op die moment allemaal niet aanwezig te zijn.
Om nooit afscheid te nemen. Maar wat ik mooi vind en wat je zegt ook over Rumi, is dat hij in tijden van nood veel gelezen wordt.
Ja.
Dat zal dan nu ook wel troost, zo zijn.
Troostfilosoof wordt hij genoemd, ja.
Maar wat zou hij zeggen over de huidige tijd? We begonnen ermee.
Ja.
De duisternis trekt over de wereld. De extremisten zijn aan de macht.
Ja.
Je staat met je handen in je zakken toe te kijken, want je weet niet wat je kan doen.
Ja.
En ineens is het light top tussen Israël en Iran. Zien we Gaza verpulverd worden.
Ja.
Zien we die vreselijke aanslagen en ontvoeringen in Israël.
Ja.
Zien we hoe het tussen Rusland en Oekraïne, tussen Rusland en de Verenigde Staten. En we zien overal de extremisten het momentum hebben.
Ja.
En als je maar enigszins gematigd bent, nou, dan ben je niet te vertrouwen. Dan ben je een slappe lul. Dan ben je een softie. Een wegkijker, weet ik veel wat voor termen allemaal.
Ja, klopt.
Wat zou Rumi nu zeggen tegen de mensen die nu leven?
Ja, Rumi zegt ook eigenlijk alles wederkerig is. Dus hij zegt voor elke slecht mens en elke dief die de wereld verlaat, komt er een terug. Maar ook voor elk gewetensvolle, liefdevolle mens die de wereld verlaat, komt er een terug. Dus in die zin zegt hij, verandert niks. De cirkel is hetzelfde, alleen de puntjes veranderen. En daarmee bedoelt hij dat er andere mensen in andere tijden op andere plekken komen. En hij zegt ook over oorlog dat helaas van alle tijden is. En dat daar niks in gaat veranderen. Het enige waarvan hij vindt dat waar je wat aan kan doen, is je verzetten tegen onrecht. En voor jezelf in ieder geval de keuze maken dat je aan de juiste kant of aan de goede kant probeert te staan. In ieder geval met een moreel kompas handelt, een geweten hebt, mild bent. Maar je dus ook verzet tegen elke vorm van onrecht. En hij gelooft gewoon dat het een soort evenwicht is. Dat er voor ja, elk slecht mens wat weggaat er één terugkomt. Maar ook voor elk goed mens er ook één terugkomt.
Dus het zal
dat,
zo zijn.
Een soort yin-yang eigenlijk. Dat in balans blijft. En dat in het donkerste van het donkerste van IS. Dat dan toch die ene man is die we niet gaan kennen. We zullen nooit weten wie hij is, omdat hij niet wil. Hij vindt niet erg dat ik het verhaal vertel, maar hij wil gewoon niet. Hij wil niet dat ik zijn identiteit vul van deze Irakese man. Maar zijn daad, die zal door-echo, want die 300 kinderen worden straks ook 300 volwassenen en die zullen misschien ook nog kinderen krijgen. En daarmee heeft hij iets. Nou, voor de eeuwigheid zou ik niet zeggen, maar heeft hij wel iets doorgegeven. En Rumi gelooft heel erg in waar je zelf staat. Hij zegt: het einddoel is duidelijk. Dat we gaan dood. Maar hoe we daar naartoe lopen, welke bochten we nemen en welke hobbels en door welke diepe dalen en hoge punten we gaan, dat bepaal je zelf, zegt hij.
Die man die elk weekend twee kinderen redde. Was dat omdat hij door de week zijn baan had eigenlijk? Waarom deed hij het niet 7 dagen in de week? Of kon hij, of was dat de omstandigheid dat hij toevallig
alleen... Nee, hij kon het niet, want het viel natuurlijk op. En hij deed dat in het weekend. En volgens mij deed hij het op de vrijdag. Dus op de islamitische...
Dat was de gelegenheid die hij ja, had. Ik dacht in, anders, dus had, hij, nacht, had nee, hij een paar hij, dagen vrij moeten nemen.
Nee, maar hij zou... Ja, want hij werkte ook daar. Dus hij had gewoon een baan. Ik weet niet meer wat hij deed. Maar blijkbaar op de vrijdagavond viel het dan iets minder op. En nee, ik denk als hij ze allemaal had kunnen redden, had hij dat kunnen doen. En nog was hij toch ook wel weer ergens verdrietig dat het er niet meer waren geweest.
Dat is de pijn waar helden dan vaak mee leven.
Ja.
Dat je niet iedereen hebt kunnen redden.
Ja.
Wat ik zei, dat als je gematigd bent, dat je tegenwoordig verdacht bent.
Ja,
ja, ja. Je hebt samen een paar dingen gedaan met Natasja van Wezel.
Ja.
Haar moeder, Annette Bleich, die gelooft er niet meer in. Die zit thuis. Die zegt, ik zie gewoon geen gat meer. Ik zie geen redding meer. Natasja, die strijdt moedig voort. Jij ook.
Ja.
En allebei krijgen jullie op social media lelijke verwensingen naar je hoofd.
Ja, ik krijg ze nog steeds. En dat was ook eigenlijk de reden. Ik had eigenlijk helemaal geen zin om die docu te maken, Brug over Breuklijnen, met Natasja. Waar we gewoon gaan kijken van waar zit de verbinding en waar kunnen we nog naar elkaar luisteren. En de reacties waren constant van en je duikt weg en een soort neutrale houding, middenhouding. En dus elke keer als ik zeg vrede, als ik zeg staakt het vuren. Als ik zeg, laat alsjeblieft geen kinderen doodgaan. Laat überhaupt geen kinderen doodgaan. Ook Israëlische kinderen niet. Niemand hoeft dood te gaan voor mij. En gun gewoon volgende generaties kinderen, Palestijnen, Israëlische kinderen, om in vrede met elkaar. Ik bedoel, als je het jezelf niet gun hen het gewoon. Die nog in leven zijn. Ja, en dan word je voor van alles en nog wat uitgemaakt. En laf en hypocriet. En waarom sta je niet op de barricade? Waarom doe je niet dat? Ik ben nu eenmaal voor de vrede. Ik ben tegen Hamas. Ik ben tegen Netanyahu. Ik ben tegen Iran. Tegen Saudi-Arabië. Tegen alle dictatoriale, niet-democratische bewegingen en regimes. Hamas is ook geen democratische organisatie. is in mijn optiek geen vrijheidsstrijders. Dat mag ik vinden.
Maar dit is de wereld van nu, dat de extremisten het voor het zeggen hebben. En dit is hoe het eruit ziet. Dit zijn de haviken aan het werk.
Ja. En mensen die het woord vrede in de mond nemen, die moeten weg en moeten dood en zijn hypocriet. En
laffen niet te vertrouwen.
En laffen en niet te vertrouwen. En hoe kun je nou gelukkig zijn met wat er op 7 oktober is gebeurd, vanuit menselijkheid. Dus los van of je sympathie hebt voor de Palestijnen. En dan zegt men, ja, maar dat is voor wat er die 75 jaar daarvoor is gebeurd. Ja, maar dan nog, als we even naar 7 oktober kijken. Als we dan even van al die mensen even de één uithalen. Vivian Silver, een Israëlisch-Canadese vredesactiviste, die zich bijna 40 jaar heeft ingezet voor tussen verbinding tussen Palestijnen en Israëliërs. Die gewonde Palestijnse kinderen in Israëlische ziekenhuizen liet behandelen. Ze naar Israël heeft genomen, daar medische behandeling krijgen. Ze hebben er 2 weken over gedaan om haar lichaam te identificeren. Ja, mijn hart breekt, menselijk hart. Überhaupt als mensen doodgaan. En dan ook nog dat zo iemand is doodgegaan. Vervolgens wat er na 7 oktober is gebeurd. Hè, 13.000 kinderen. En daar wordt gezegd, ja, die cijfers kloppen niet. Maar is het minder erg als het 8.000 kinderen zou zijn? Is het dan minder? Wat maakt dat cijfer voor mij nog uit? Elk kind is 1 te veel.
Waar je het over hebt is gewoon menselijkheid.
Ja,
simpele, basale menselijkheid.
Maar ik vraag aan Israëli's. Als je het aan Vivian Silver zou vragen. Vivian, wij gaan jou dood wreken met het vermoorden van 13.000 kinderen. Wat zou zij dan zeggen? Ik denk dat zij dan zeggen, mijn dood hoeft niet gewreekt te worden. Laat maar. Laat alsjeblieft die kinderen leven. Laat ze in leven. Ja, Hamas is fout, maar dat betekent niet dat er 13.000 kinderen vermoord moeten worden.
Waar ik de hoop zie,
is in de zachte krachten daar. Daar zie ik de hoop. En die zachte krachten worden nu helemaal verdrongen, kapot gemaakt. Hè? Ook ik heb vrienden in Israël. Een daarvan is journalist. En ja, die zegt, als ik het woord vrede in mijn mond neem, dan word ik gewoon hier op straat gewoon gelinched. Gewoon. Ik word bespuugd. Dus ze zegt ook van, ja, ik loop met een gebroken hart rond hier. Ik durf niks te zeggen. En toch hoop ik dat die krachten een keer naar boven drijven en gewoon de macht grijpen ook in zo'n land. In leiderschap, in noem maar op. En datzelfde gun ik ook de Palestijnen ook toe. Ook zachte, mildere leiderschap, eerlijke, integere leiderschap, good governance, geen gecorrumpeerde figuren, zowel Hamas gecorrumpeerd als Netanyahu. Dan hebben we het nog niet eens over het regime in Iran, hè? Die onderdrukkende, gruwelijke regime. En ik hoop op de zachte krachten. En,
want je kunt niet zeggen, waar ook ter wereld, dat de extremisten nou zulke mooie resultaten boeken. Je kan toch niet zeggen, goh, wat ligt Israël er fantastisch bij? Wat heb je dat goed gedaan? Goh, wat heeft Hamas het toch goed voor met de Palestijnen?
Nee.
Wat heeft Iran een prachtig bloeiend land, dankzij de Ayatollahs die daar de macht hebben? Goh, Poetin, wat doe je dat goed? Je kunt het niet zeggen.
Nee.
De resultaten zijn er niet naar.
Nee, die resultaten zijn er niet. Ook in de geschiedenis niet. Hè?
Nooit.
Ook als we kijken naar Hitler. Wat heeft hij nou de mensheid gegeven dan? De lelijkheid wat zich in de Tweede Wereld heeft afgespeeld. Een fabriek oprichten waarin je de mens hebt vernietigd en daar producten van hebt gemaakt. Een lampenkap en zeep. En maar ik geloof in de zachte krachten en in de schoonheid van de zachte krachten. En ook in de schoonheid die zachte krachten met zich hebben meegebracht. Ook in de geschiedenis. Kijk naar de kunst, naar de wetenschap, naar cultuur. En het vergt van die zachte, progressieve krachten wel heel veel moed, ja. En misschien ook wel een beetje opoffering. Hè? Ik bedoel, als we dan naar Navalny kijken bijvoorbeeld. En dan zeggen mensen tegen mij, maar Sinan, het was een super rechtsextremistische man en super nationalistisch. Ja, dat was hij ook, absoluut, in het begin. Maar het is voor mij niet interessant wie hij was, maar wie hij is geworden uiteindelijk. En hij is in die zin gestorven met dat hij tegen corruptie was, tegen een dictatuur was. Dacht ook, mijn leven is in die zin niks waard, ik ga gewoon terug. Misschien dat het iets teweeg brengt in dat land. En ja, we hebben allemaal een geschiedenis, maar ik vind toch het belangrijkste waar je eindigt. Wie je uiteindelijk bent geworden, welke man je uiteindelijk bent geworden. Als je kijkt naar
welke blauwdruk je achterlaat.
Ja, als je kijkt naar hoe het verhaal van Gandhi begint, word je niet heel blij van in Zuid-Afrika. Hij was ook heel erg racistisch namelijk, naar zwarte mensen. Maar uiteindelijk is het wel die man geworden die India na een onafhankelijkheid heeft gebracht. Zich heeft verzet tegen de Engelsen. Voor mij is veel meer belangrijk wie je uiteindelijk bent geworden. En dat geldt ook voor de mensen in Israël. Een groot gemis natuurlijk dat Rabin is vermoord. Ik had echt hoop. Het is heel gek toen, die periode. Dacht ik, jeetje, ik ga dit nog meemaken. Dat het goed komt, weet je wel? Dat je zo optimistisch, euforisch bent. Dat je denkt, er is een soort leiderschap. Het kan gebeuren nu. Hij wil praten over alles. Daar worden vrij vruchtbare gesprekken gevoerd. Hij neemt het woord vrede zelfs in de mond. En wordt dan ook weer door een extremist natuurlijk. Want dat is met Robin gebeurt, vermoord. En daarna heb ik die hoop ook niet meer gehad. Maar toch, ook als we er nu naar kijken, denk ik, man, gun het gewoon een volgende generatie. Dat je het jezelf niet gunt, maar gun het gewoon de generaties die nog gaan komen om vreedzaam met of zonder elkaar of naast elkaar te leven. Dit gaat hem niet worden. Of je moet elkaar allebei helemaal uitroeien. Dat je denkt, nou, we gooien twee atoombommen, één op. En dan zijn we er gewoon klaar mee. Is het conflict klaar? Hoef je ook verder geen ruzie te maken over grond?
Ja, dat bedoel ik dus met een slecht resultaat.
Ja.
Dan kan je vanaf je keukentrap de wereld overzien. Wat heb je bereikt?
Ja, of we kunnen gewoon zeggen, we gaan alle wapens vernietigen. Verdomme,
maar ik zei het begin, we gaan hoop proberen te geven en naar het licht werken. Is het gelukt, denk je?
Ja, ik denk dat het licht ook belangrijk is om die vlam in je eigen hart te laten branden. Ik denk dat het grote probleem in de wereld, dat we dat ook niet zomaar oplossen. Maar ik denk dat je eigen leefwereld wel mooier kan maken. Dat als we daar nou beginnen, iedereen, en zijn eigen leefomgeving wat mooier maken, iets milder naar elkaar toe, iets meer omkijken, iets zorgzamer zijn. Dat dan misschien zo druppelsgewijs de wereld ook wat mooier wordt. En ik geloof heel erg dat leiders komen en gaan. Dat hebben we gezien ook in de jaren 20 van de vorige eeuw. Al die gekkies die toen opkwamen en ook één voor één sneuvel. Dat hebben we ook gezien tijdens de Arabische Lente. He, mensen die zich onaantastbaar achten na 40 jaar gewoon omvallen. En ik heb ook gewoon, ik heb hoop dat die zachte omwenteling gaat komen. Het heeft even tijd nodig. Ik heb heel veel vertrouwen in vrouwen. Dus ik heb mijn hoop, ik zet mijn geld op in dat die omwenteling, die zachte kant vanuit de vrouwen gaat komen. Als ik dan kijk naar hoe we Merkel missen in Duitsland met alles wat ze wel en niet goed deed. En Jacinda Ardern natuurlijk in Nieuw-Zeeland, die eigenlijk ook gewoon is gestopt en zei van, nou, mijn tijd zit erop. En
de zachte krachten zullen terugkeren. Ja. Sinan, het was een groot genoegen. Dank je wel dat je langs wilde komen.
Ja, dank je wel, Pieter.
Dank je. En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.